Broeders en zusters, het is weer heerlijk om de eerste zondag van het jaar bij elkaar te zijn in 1980. We groeien in aantal. Maar we willen vanmorgen spreken over de groei in de diepte. Of nog liever naar de hoogte toe. En ik wil allereerst met u lezen Filippenzen, het derde hoofdstuk. De brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk. Dat zijn nogal enkele versen. Ik lees meestal maar één vers, maar ik geloof dat we dit jaar maar eens beginnen moeten met een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Filippenzen 3. Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden heb, zou hebben om ook op het vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, besneden ten achtste dagen. Uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welk uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik, als een doodgelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan alle die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Weest alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is hun buik. Hun eer stellen ze in hun schande, ze zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee ook alle dingen zich kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefde. Tot zover. Paulus zegt hier, wanneer hij een biografie geeft van zijn leven, dat het hem niet verdrietig is om hetzelfde te zeggen en te schrijven en dat het voor ons goed is. En als hij dat zegt, dan geeft hij een samenvatting van zijn geloof, van de dingen waarmee hij bezig is. En dat is voor ons ook wel eens goed om ons deze morgen te bepalen bij de hoofdsom van ons christelijke geloof. De samenvatting, het korte begrip dat Paulus hier geeft. En dat is ook goed voor hen die er pas bij zijn of die hier misschien voor de eerste keer zitten. Dat ze eens weten wat wij met onze broeder Paulus tezamen geloven. En als hij zegt, het is mij niet verdrietig om dat nog eens te herhalen, dan noemt hij natuurlijk de hoofdpunten op, waar hij altijd mee bezig is geweest. Meestal halen wij er een enkel punt uit en spreken daarover een hele morgen. Maar hier wil hij een samenvatting geven. Een compendium. En dat is het grote geheim dat wij willen navolgen, ook deze morgen. Dat wij dan ook ons hoofd kunnen opheffen. Omdat dan over ons ook het licht opgaat. Paulus begint met ik en hij eindigt met wij. Hij zegt, doe nou maar zoals ik gedaan heb. Want ik ben je voorgaande broeder. Wees mijne navolgers, gelijkerwijs ik van Jezus Christus het ben. En daarom geeft hij hier een overzicht van de fundamentele waarheden. Wij zouden zeggen, hij beschrijft ons de hoge weg in zijn etappes. Ik zeg wel eens, hier in Gorinchem heb je een straat, een hele rechte straat. In het begin heet de Westwagenstraat en dan krijg je de Gasthuisstraat en dan krijg je de Burgstraat. Maar het is ene straat. Nou, dat is bij Paulus ook. Hij schetst ons het oude dat hij meegemaakt heeft en ook het nieuwe. En dan allereerst begint hij te zeggen wat ook vandaag aan de dag zo belangrijk is, dat hij behoort tot het geestelijke Israël. Hij zegt, er zijn er wel mensen onder ons die beroemen zich op de besnijdenis, dat ze Jood zijn. Dat kun je dan zien aan het teken van de besnijdenis in hun vlees. Hij zegt, maar dat is een verminking, dat is versnijdenis. Dat is het eerste wat hij gaat vertellen. Hij zegt, die mensen, dat zijn kwaaie honden, dat zijn geen arbeiders. Als hij het over het geestelijk Israël heeft en het natuurlijk Israël, dan zie je wel dat hij dan lelijke woorden gebruikt. Hij zegt, zie op de honden. Dat is nou nog geen prettige aanduiding. En zie op de kwade arbeiders. Let op de versnijdenis, op de verminking. Hij zegt, maar wij zijn de besnijdenis. Niet die het in het vlees zijn, maar die het in de geest zijn. Wij zijn het Israël Gods. Begin daar vandaag aan de dag maar eens aan te denken. Er zijn mensen in ons land, goede christenen, maar ze houden zich alsmaar bezig met de besnijdenis. Met het volk Israël in de natuurlijke wereld. Paulus zegt, moet je niet doen. Hij zegt, dat zijn kwaaie arbeiders. Die zijn bezig met de aardse dingen. Met de natuurlijke dingen. Met een natuurlijk volk en met een natuurlijke stad en met een natuurlijk land. Die houden zich bezig met een aardse tempel. Hij zegt, wij zijn burgers. En dan moet je opletten op dat accent dat hij dadelijk zegt. Dan staat er ook gedrukt in onze Bijbel, wij zijn burgers van een hemelsrijk. Wij behoren tot het hemelse Kanaan. En wij hebben een tempel Gods in de geestelijke wereld. Hij schetst nu zijn oud en zijn nieuw ideaal. En naar de oude mens gesproken had hij niet slecht geboerd in zijn leven. Hij behoorde tot de categorie waarvan hij zegt hier, tot de fatsoenlijke zondaars. Hij noemt zich hier een ijveraar van de wet en van de voorvaderlijke instellingen. We zouden hem kunnen rangschikken bij de conservatieve orthodoxen, zo rechts van het midden. En daar kan hij zich op beroemen. En dat had eeuwenlang zo geduurd. En wie was er over gevallen? Ik denk die fariseërs waar hij zich op beroemt. Hij zegt, ik behoor tot de richting van de fariseërs. Nou, we zouden zeggen van de zware orthodoxen. Helemaal niet van de sadduceërs, dat waren de modernisten. Hij zegt, daar heb ik nou bij gehoord. En we hadden wel wat. En wij als religieuze mensen hebben ons eeuwenlang uitgestrekt naar de gerechtigheid. En daar hebben we over gepredikt. En Paulus zegt dan ook in de Romeinenbrief, het 9e hoofdstuk, zegt hij, en Israël heeft de wet der gerechtigheid nagejaagd. Heeft zijn best gedaan, heeft zich ingespannen. En dan zegt hij erachter, maar het is er niet toegekomen. Maar dat is een treurige zaak. Als je je hele leven lang ingespannen hebt om God te dienen. En dat je nog aan het eind moet zeggen, ik ben nog een grote zonde. Ik ben nog in verbintenis met de boze. En met de boze geesten. En wat was hij trots geweest op zijn kerk. We zouden zeggen, hij had kerkelijk besef. Hij had het over de leer van de vaderen. U weet wel, een beetje lang gerekt. Maar het is zo'n vreemd dat die vaderen nooit zich hebben afgevraagd, waarom hebben wij die gerechtigheid nooit bereikt? En wij zongen vroeger, och, dat wij uw geboom betrachtigen na, o hoogste majesteit. Maar dat zong je de volgende week weer. En dat zong je vlak voor je sterven ook, als je nog zingen kon. Want misschien was je het zingen al lang verleerd. Want beuzenwichten hebben geen lieder, zegt Luther ergens. Bozenwichten hebben geen lieder. Ook nu lang hebben we eeuwen en eeuwen rechtzinnige predikingen gehoord. Men spande zich in om voor God welbehagelijk te leven. En ik zie broeders en zusters die zeggen, dat weet ik van mijn vroeger leven wel. Mijn oude leven. En dan zeg ik, die mensen waren nog de beste onder hun soortgenoten. Mijn vader zou zeggen, als ik in nood zat, hij zegt, je moet maar veel bidden en je best doen. Nou ja, dat was nou juist wat ik niet kon. En weet je waarom? Omdat deze mensen de Heilige Geest misten. Ik heb thuis, hoe goede ouders ik gehad heb en wat voor christelijke ouders ik ook gehad heb. En het waren modelouders, serieuze mensen. Maar ze hebben mij nooit gesproken over de Heilige Geest. Merkwaardig. Zij misten die ergens. Zij bleven erkennen dat ze de gerechtigheid niet konden bereiken. Zij zeiden het ronduit. Zoals je ook zo'n radiorubriek hebt. En die zeggen dan ronduit, we blijven zondaars tot de dood. Eerlijk. Ja, maar aan die eerlijkheid heb je niets. Dat kun je dan maar ronduit zeggen. Maar wij moeten verder. Kijk, daarom behandelen we dit gedeelte van Paulus. Dat een samenvatting geeft van het begin tot het einde. Weet u waar ze niet toe in staat waren om geestelijke mensen te worden? En door de zonde blijf je aan de aarde gekluisterd. Alleen de breuk met de zonde geeft je gelegenheid om op te stijgen. Een eeuwenlang heeft die prediking daar geduurd. Die wetsprediking. En weet u wanneer die vijandschap ontstond? Waarvan Paulus hier ook spreekt. Toen Christus kwam. Want hij was het licht der wereld. En toen hij het licht der wereld verscheen, toen bleek het hoe duister het was in die orthodoxe kerk. Onder farizeeërs en schriftgeleerden. En Johannes begint en de duisternis heeft het niet gegrepen, dat licht. Kon het ook niet grijpen. Weet je wat, integendeel, de duisternis werd zeer vijandig. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan komt de vraag, waren ze dan niet de zijnen? Hij zegt, ik was naar de wet, want hij blijft maar in de ik-vorm. Hij durft rustig ik te gebruiken. Er zijn veel mensen, als ze beginnen te bidden, dan zeggen ze, wij heren, wij zijn zondaars. Dan zeg ik altijd, zeg jij maar nou, ik ben een zondaar, laat mij er nou maar buiten. Dat hoeft van mij niet, wij. Dan ben je iets aan het generaliseren, aan het veralgemenen. Als je dan je zo'n zondaar voelt, zeg dan maar ik. En zing dan maar, een zondaar en verlost, o Heer. En nu? Geen zonde weer. Hebben ze ook allemaal zitten peuteren in dat lied. Kijk maar naar je kerkbundels. Paulus was naar de wet een fariseer. Hij zegt in vers 6, ik was naar de wet levende onberispelijk. We zouden zeggen, aan de aardse kant was het dik in orde. En weet u wat hij er dan vlak achter zet? Je zou het niet zeggen, die combinatie. Naar de wet leef ik onberispelijk en ik was een vervolger van de gemeente. Dat gaat samen. Dat zijn van die opmerkingen dat iemand zou zeggen, hoe durft hij het te zeggen? Zo'n onberispelijke man, naar de ijver, een vervolger van de gemeente, van Jezus Christus. Dat zegt hij in één adem. En later moet hij erkennen, met heel mijn ijver en gerechtigheid naar de wet, was ik een godslasteraar. Ik dacht dat ik God diende. Een vervolger en een geweldenaar, 1 Timotheus 1 vers 3. Weet je wat, hij was een ernstig man. Orthodoxe mensen zijn altijd ernstig. Gemis aan humor hebben ze. Ja. Maar als je ernst gebaseerd is op valse inzichten, dan ga je toch nog met je ernst naar het verderf. Want niet je ernst red je, maar de waarheid zal je vrijmaken. En daar gaat het om. En hoe ernstiger een mens is, hoe meer hij dat nodig heeft als camouflage van zijn gebrek aan gemeenschap met God. Dat is het surrogaat dat hij nodig heeft. En wij gaan dadelijk avondmaal vieren. En als je dat heel ernstig doet, dat is een bewijs dat je iets te verbergen hebt. Dan kun je naar de buitenkant, kan het nogal lijken. Maar hoe ziet het naar de binnenkant eruit? Want God aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al oprechte harten. En die vijandschap tegen Jezus Christus en zijn gemeente, die vind je nu nog. Want die dingen zijn niet veranderd, want Paulus schrijft niet voor zijn tijd alleen, maar hij schrijft tijdloos. Waar het evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus, ik vind dat zo mooi als hij dat noemt in 2 Korinthe 3. Het evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus gepredikt wordt. Dat is, zoals wij dat uitdrukken, Jezus redt. Jezus geneest. En hij doopt met zijn geest. Als je dit evangelie hoort, dan stuit dat op verzet van de rechtzinnige mens. Dat oude wordt daar vijandig tegen. Terwijl het zelf niets opgeleverd heeft. De orthodoxie heeft één voordeel, het heeft een conserverende werking. De uitbrekende zonden worden tegengehouden. Maar er zit geen vreugde in zo'n leven. Het is alleen een beteugeling van het kwaad. Maar voor ons die dit evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus hebben aanvaard, is geen compromis met het oude mogelijk. Paulus zegt het hier ook in wat wij gelezen hebben. Hij zegt, dat is geweest, het oude is voorbij gegaan en ik heb er radicaal mee gebroken. Want het heeft niets opgeleverd. Ik heb alles schade en drek geacht. Laat het er maar staan zo in je oude Statenbijbel. Die zegt, drek. Hier hebben ze vuilnis van gemaakt. Maar drek, dat vind ik een mooier woord, in dit verband dan. Ja. Dat geeft de geur weer, van het oude. Het heeft niets opgeleverd. Weet je wat oplevert? De kennis van Jezus Christus, mijn Heer, gaat alles te boven. En wie het evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus kent, of het evangelie, zoals hij dan zelf zei, van het koninkrijk der hemelen, van de geestelijke wereld, die ziet de waardeloosheid van de vroegere tijd, van de oude religie. Paulus heeft een ideaal gehad en heeft het verwisseld voor een beter. Voor een nieuw ideaal. En dan drukt hij dat zo uit. Om hem te kennen. En om hem te winnen. Wat een uitdrukking, hem te winnen. Lijkt wel een spel waar je winnen moet. Om hem te kennen. Wie is hem? Wie is hij? Dat is de vergever der zonden. We hebben het vanmorgen al in het gebed gehoord. Dat wij kunnen zeggen, de boze heeft geen claim meer op ons. Wij zijn verlost uit zijn hand. Hij is de geneesheer. Wij moeten hem kennen als de verzoener van de zonde. Maar ook als de hersteller die ons van de overweldiger bevrijdt. Om alle te genezen die overweldigd waren door de boze, zegt Handelingen 10 vers 38. Daartoe is Jezus gekomen om de werken des duivels te verbreken. Niet mijn werken, maar de werken van de boze. Jezus Christus leren kennen als de hersteller van de totale mens naar geest, ziel en lichaam. Hij richt je geest op. Hij slaat je geest niet neer. Hij verbreekt je geest niet, maar hij richt hem op. Hij richt de verbrokenen van geest op en de verslagenen van hart. Hij herstelt je zielenleven, zodat het goed functioneert, zodat je vrede hebt en rust en blijdschap en gerechtigheid, de kenmerken van het Koninkrijk Gods. En zelfs maakt hij je sterfelijk lichaam levend, zegt Romeinen 8 vers 17. Door de geest Gods die in je werkt, ook je sterfelijk lichaam levend maken. Niet je gestorven lichaam, maar zoals je hier zit, wil hij zo maken dat het functioneert naar de wil van God, zoals hij het geschapen heeft. Christus kennen, dat is zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn wijsheid. En wij kunnen het met de Heer zeggen, als hij goed is, dan is God goed. Wat noemt gij mij goed, zegt Jezus, dat geloof je wel, maar God is goed, want hij heeft het bedacht. Wij zijn bezig met een samenvatting van ons dierbaar geloof. Het kort begrip. Om Christus te winnen. Hoe kan ik Christus winnen? Door de Heilige Geest te ontvangen. En als die in je woont, dan heb je hem. Dan heb je hem gewonnen. Heer, ik dank u dat ik de Heilige Geest heb ontvangen, kan Paulus zeggen. En wij kunnen het met hem zeggen. Dan moet je om bidden. Winnen, dat betekent alles wat die Heilige Geest schenken kan, het eruit halen. Ijvert ernaar, zegt Paulus, naar de geestelijke gaven. Haal het eruit wat erin zit. De duivel die haalt er ook uit wat erin zit. Ja? Zeg, ja, het zat erin. Ze hebben het eruit gehaald. Daarvoor begon ik te vloeken. Ja. Het moet er niet in zitten, maar dit moet er wel in zitten. De geest Gods. Hij zegt de gerechtigheid op grond van het geloof. Daar heeft Israël in misgetast. Wij zijn rechtvaardig door het geloof in het bloed van Jezus Christus, omdat hij zijn leven uitgestort heeft in de dood. En deze gerechtigheid, zegt hij erachter in vers 9, is uit God. Die heeft dat bedacht. Dat is zijn heilsplan. En als we dus van het jaar beginnen, dan doe ik, stel ik de vraag, steek nou je hand eens op, wie is een rechtvaardige? Nou, prijs de Heer. Laten we daar dan mee beginnen. Wie is een rechtvaardige? Dan zeg je hier, ik ben een rechtvaardige. Waarom? Omdat mijn rechtvaardigheid berust op het geloof in Jezus Christus. En je wordt nooit een rechtvaardige als je niet eerst geloofd bent. Als ik geloof dat ik een zondaar ben, tot mijn dood dan blijf ik een zondaar. Want u geschiedde naar uw geloof. Ik zal eerst moeten geloven dat ik een rechtvaardige ben. Voordat ik een als rechtvaardige in de zichtbare wereld mij vertoon. Maar ik kan nooit in de zichtbare wereld een rechtvaardige zijn als ik niet eerst geloof dat ik het ben. En anders hoef je niet verder te gaan. Dan zul je eerst moeten weten, ik ben een rechtvaardige. En als je dadelijk je aan het avondmaal schikt, dan zul je moeten zeggen, ik ben een rechtvaardige. Niet op grond van de werken der wet, maar op grond van je geloof. Dat was de prediking van Luther. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Maar dan zal hij ook leven. En niet een bestaan voortslepen. Maar wij leven uit geloof. Dat is de dynamiek in ons, in onze gedachtenwereld. Ik ben een rechtvaardige. Dat geeft vrede. Dat geeft vreugde. En als je dan zegt, ik ben een rechtvaardige, dan spreekt Paulus erop, dat is zijn doel. Opdat ik mag leren kennen de kracht van zijn opstanding. Hij schrijft nog eens een keer van de kracht. Ja. En dan zegt hij in de 1 Korinthe 15... zegt hij, de kracht der zonde is de wet. Weet u het wel? 1 Korinthe 15 in dat opstandingshoofdstuk. Daar eindigt hij met de kracht der zonde is de wet. En hier heeft hij de kracht der opstanding. Ja, dat zijn verschillen. Er zijn mensen die spreken over de kracht der zonde in hen. Dus wat de zonde in hen kan bewerken. En wij spreken liever over wat de opstanding, de kracht der opstanding in ons kan bewerken. En dan zegt hij, de kracht der opstanding is de wet. En wat zijn de grootste vijanden van het evangelie van Jezus Christus? En waar wordt de zonde het sterkst in geopenbaard? In hen die onder de wet leven. De kracht van de zonde is de wet. Want die haalt het eruit. Dus je zegt, je mag het niet. Dan zeg je, ja, nou ga ik het juist doen. Waar is de grootste zonde bedreven? Onder het volk Gods in Israël. Die hebben de grootste zonde bedreven, want ze hebben de zondeloze hebben ze gedood. Uit vijandschap. Nou, dan is de kracht van de zonde de wet. Want ze hebben gezegd, naar onze wet moet hij sterven. Beroep op de wet. Maar de kracht van de opstanding, wat zou dat zijn? Opdat ik zo mag leren kennen de kracht van de opstanding. De Heilige Geest. Want Jezus Christus is opgewekt door de Heilige Geest. Die heeft hem de stoot gegeven. Voordat hij opstond. Opgestaan uit de doden. Door de Heilige Geest. Dat is kostelijk. Nou, die kracht die wil ik ook kennen. Die kracht die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. En als je hieruit gaat leven, uit die kracht, dan wek je weerstanden op. Want dat is een nieuw evangelie. En dan krijg je ook gemeenschap met zijn lijden. Dan krijg je de haat van de demonen uit de geestelijke wereld en van mensen die demonisch gezind zijn. Niet van de natuurlijke mensen, het interesseert hem niet wat je leest, maar van de orthodoxe mens. En Paulus zegt, wij moeten onder vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Je krijgt tegenstand. Maak je maar niets wijs, die tegenstand wordt steeds erger. De Heer zegt, ik ben de doper met de geest, maar hij zegt erachter, maar ook met de Heilige Geest, met het vuur. En vuur, dat is het beeld van de demonie. De Heilige Geest heeft Jezus Christus opgewekt uit de doden. Hij zegt, en ik wil komen tot die opstanding uit de doden. Paulus zegt, ik wil mij identificeren met zijn opstanding. Hij heeft dat in de Romeinenbrief ook zo duidelijk gezegd. Wij zijn met hem begraven in zijn dood. We zijn één plant met hem geworden. En we zijn met hem opgestaan. Dat is wat wij dus noemen identificatie, wezensgelijk worden. Als ik zeg ik ben een rechtvaardige, dan ben ik wezensgelijk met hem. Want hij was de rechtvaardige. Ik zeg ik ben met hem opgestaan. Wij beginnen één te worden met zijn lijden. En met zijn dood. Wij zijn met hem gestorven. Jezus gaf iets prijs van zichzelf. En weet u wat hij het prijs gaf? Het natuurlijke leven. Het oude leven gaf hij ook prijs. Daar aan de Jordaan werd hij van een man die in het natuurlijke leven had geleefd, werd hij een man die in de geestelijke wereld, in de hemel leefde. De zoon des mensen die in de hemel is, zegt Johannes 3 in de Statenvertaling. Hij zegt, ik ben in de hemel. Dus toen werd hij een geestelijk mens. Toen begon hij ook zijn loopbaan, nadat hij gedoopt werd in de Heilige Geest. En wij willen aan zijn dood gelijkvormig worden. Wij willen dus ook ons leven afleggen. En in nieuwheid des levens wandelen. De Heer die heeft ook zijn natuurlijk leven afgelegd. En hij begon een leven te leiden in de hemelse gewesten. Wij willen dat ook doen. Door de doop met de Heilige Geest. Ook wij kunnen zeggen en mogen zeggen, zegt Paulus dadelijk aan het einde, dat wij burgers zijn van een hemels koninkrijk. Hij heeft ons een plaats, een plaats gegeven in de hemelse gewesten, zegt hij in Efeze. En als je dat zegt, ik heb een plaats in de hemelse gewesten. Ik ben hier maar vreemdeling, een bijwoner, maar ik heb een plaats in de hemelse gewesten. Ik heb eens een dominee, heeft eens tegen mij gezegd, wat doe je dan hier nog op aarde? Ik zeg, ja, dat is voor mij ook de vraag. Ik heb nog wel wat te doen. Net als Paulus de evangelie te brengen. Paulus wil ook in die hemelse gewesten zijn. Hij wil met zijn gedachten zijn waar de Heer is. Want als je in de hemelse gewesten overgeplaatst wordt, dan word je met je inwendige mens overgeplaatst, met je geest en met je ziel. En je gaat denken zoals hij dacht. En je gaat wandelen zoals hij wandelt. En je strijd is tegen de machten der duisternis en niet tegen vlees en bloed. En dan zegt hij, en wat nou, dan merk je de vijandschap in de geestelijke wereld. Hij zegt, en opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen, heb ik nu een engel van Satan. En die slaat mij met vuisten. En nou komen die verdrukkingen. En nou zit ik daar in de gevangenis en dan kom ik daar en ik word gegezeld. Hij zegt, en dan sta ik weer met mijn beide voeten op aarde. Want dat merk ik wel, dat voel ik wel. En Paulus wil zich verheffen. En hoe vaak is het niet, als je je verheffen wil, dan begint er net iets vervelends te gebeuren in je gezin. Hè? En je wordt weer met je neus gedrukt, hè? Op de dingen op aarde. Hè? Dan is het een familielid, en dan is het een omstandigheid, en dan kan het een kind zijn, of misschien bij het zelf wel. Hè? En je zegt, ik wil mij verheffen. En het is heerlijk zoals we hier bij elkaar zijn om ons te verheffen in de dingen van God. En dan komt die engel van Satan die zei, jij wil je verheffen, wacht eens eventjes. Nou zal ik er dat eens iemand laten zeggen. En dan op een gegeven ogenblik, is dat nou die man? Tjoh jongens, heb je hem horen schelden? Nou, dat had ik dan nooit gedacht. En heel je verheffing is verdwenen. Ja, Paulus zegt, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, dat is doet de duivel. En God zegt, en nu al die omstandigheden, Paulus, die kunnen jou nooit beletten om toch het doel te bereiken. Want je zult ze overwinnen. Want mijn genade wordt in zwakheid volbracht. Door dat kruis te dragen. Door die verdrukkingen te ondergaan. Dan word je pas sterk. Ze zijn in de strijd, in de oorlog zijn ze sterk geworden. Maar je krijgt je vijandschap. Leven in de hemel. Nou, hij zegt, dat is nou mijn opstandingsleven. Wij zijn opgestaan. Wij gaan niet naar de hemel, maar we zijn in de hemel. We hebben een plaats in de hemel. We zijn overgeplaatst als de voltooide tijd in de hemelse gewesten. En alleen als we sterven, dan blijven we waar we zijn, naar de innerlijke mens, in de hemel, in Christus, zijn we nu ook. De opstanding is een proces, zegt hij. We zijn begonnen op te staan bij onze wedergeboorte. En toen kwamen wij in de hemelse gewesten. Toen begon ons denken te veranderen. Dat is wedergeboorte. Dat is opstanding. Als je anders gaat denken. Dat je zegt, ik ben een rechtvaardiger. Nou, iemand zou zeggen, nou, dan kan nooit iemand zeggen, ik ben een rechtvaardiger. En je gaat dat zeggen. Je gaat beleiden, ik ben een rechtvaardiger. Nou, dan moet je veranderen van denken, hoor. Dan moet je echt hemels gaan denken. Hij zegt, en weet je waar dat mee eindigt? Met de opstanding van mijn lichaam. Dat wil zeggen dat mijn lichaam ook geestelijk wordt. Daar eindigt het voor Paulus mee. Of dat hij in een punt destijds veranderd wordt. Ik jaag om nu dat ideaal te bereiken, om die opstanding te bereiken, dat einde, de opstanding is een proces, dat begint in je leven bij je wedergeboorte, bij je bekering. En dat eindigt helemaal wanneer wij ook een geestelijk lichaam hebben. Net als de Heer, een verheerlijk lichaam. Hij zegt, en ik jaag ernaar. En dat doel, dat bereik je niet zomaar. Dat wordt je niet toegeworpen, maar dat is ook een proces van je leven. Ik jaag naar de volmaaktheid, zeg je. Hij zegt, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mag, die volmaaktheid. In vers 12. Jagen naar de volmaaktheid. Ja, daar heb je nou zoiets. Hebben ze ons dat vroeger bijgebracht, dat mogelijk is? Dat is een onmogelijke zaak. Een mens wordt, hoe dacht je dat je volmaakt zou worden? En dan zegt Paulus later tot de Thessalonicenzen, hij is getrouw, die het ook doen zal. Onze ganse geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaren. Tot zijn dag. Hij wil dat ideaal realiseren, die volmaaktheid. Hij zegt, ik heb het nog niet, maar ik groei er naartoe. Mij aan de waarheid houdende groei ik op naar die volwassenheid, zegt hij in Efeze 4. Naar hem die het hoofd is. Ik wil hem gelijkvormig zijn. In het leven van Jezus was de volmaaktheid gerealiseerd. En Paulus houdt Jezus voor ogen. Laat ons oog gericht zijn op Jezus. Wij zien hem met ons geestelijk oog in de hemelse gewesten. Hij is door Jezus gegrepen. Hij zegt, ik ben door hem gegrepen. Dat is
Je ziet zo vaak christenen die niet gegrepen zijn. Ze lopen wel mee, maar ze zijn niet gegrepen. Ze zijn niet gefascineerd door het beeld van Jezus Christus. Ze zijn ook niet gepakt in hun gedachten door het beeld van Paulus. Oh, dat was Paulus. Daar heb ik geen deel aan Paulus. Dat was Christus. Je dacht zeker dat hij Jezus was. Je dacht zeker dat hij Paulus was. Paulus zegt, zijt mijn navolgers gelijkerwijs ik van Jezus Christus ben. Die gedachtenwereld die Jezus had en die evangelie, dat heeft hem getrokken. En dat evangelie maakt het mogelijk dat een mens de volmaaktheid bereikt. Wij kunnen niet zeggen nog, ik ben totaal, ik ben volmaakt genezen, ik ben volmaakt gezond. Ik kan ook niet zeggen, ik ben volmaakt verlost van elke gebondenheid. Het is nog altijd afleggen. Ons functioneren naar lichaam, ziel en geest is nog niet volkomen. Maar Paulus houdt ons dat ideaal voor ogen. Niet om te zeggen, morgen, weet je wel, net hebben we die kapper morgen gratis scheren. Huh? En als je dan de winkel instelt, ja, wat zegt hij, morgen stond er op een briefje, is het gratis scheren. Ja, en sommige christenen hebben dat ook morgen volmaakt. Nee, hij weet het, het ligt onder handbereik. Je kunt er je hand op leggen. Hij zegt, en wat ik nu maar doe, dat is lopen. In de wedloop lopen. En dan moet je niet achterom gaan kijken, want dan kan je niet hardlopen als je achterom kijkt. En je moet niet ook opzij kijken hoe een ander het doet, want dan schiet je ook niet mee op. Je moet niet vragen, doet hij het beter of doet hij het slechter? Je moet hem natuurlijk wel helpen. Hij zegt, doe mij maar na, kijk maar goed naar me. En maar ik loop maar door, ik ga maar door. Oh, ik vind dat heerlijk, een van mijn vrouw weet het wel, als een van onze tegenstanders heeft tegen me gezegd, en jij gaat maar door. Ik zeg, ja, dat wil ik toch graag. Alles maar doorgaan, alles maar doorlopen. Dit jagen naar de volkomenheid staat niet in de geloofsbelijdenissen. Maar Paulus zegt het, laat het u dan genoeg zijn. En dan doe ik u de vraag, jaagt u naar die volkomenheid ook dit jaar? Jaagt u naar deze heiligmaking waarvan Paulus het over heeft? Er zijn vele mensen die zijn gebonden. En ze denken dat hun gebondenheid bij een mens hoort. Ze zien hun beschadigingen wel. Hun manier van reageren in dit leven. Ze weten dat ze driften hebben, seksuele driften. Kwaadheid. Ze zeggen, ja, maar dat hoort bij mijn existeren. Zo ben ik nu eenmaal. En zo was mijn vader ook. En zo ben ik opgevoed. En zo hebben ze het mij geleerd. En zo kan ik niet anders. Ik ben maar een mens. Ja. En dan moet je de Bijbel horen. Een mens. Hij heeft hem veel hoger gezet dan de engelen. Zeg alsjeblieft niet tegen een kind, het is een engeltje, want het is een belediging. Maar wij zijn niet opgevoed met die gedachte, wij jagen naar de volmaaktheid, men spreekt er niet over. Maar de Heer heeft erover gesproken, die zegt, zijt gij lieden volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. De Heer die had er geloof in. Waarom? Hij wist wat zijn evangelie betekende. En als je volmaakt bent, hij zegt, zover wij volmaakt zijn, dan weet je nog niet hoe ver je groeien kunt. Dus je kunt nooit zeggen, ik ben klaar. Wij zitten niet in de fauteuil en zeggen, jongens, nou heb ik het bereikt. Want al ben ik niet meer gebonden, dan weet ik toch niet wat de bedoeling van God met mijn leven is. En laten wij dus alle die volmaakt zijn, zegt hij dan, al dus gezind zijn. Een kind dat in de wieg ligt, dat kan een volmaakt kind zijn. Maar keer niks aan. Maar hij moet groeien. Denk eraan dat kind. Zo zijn wij kinderen Gods. Maar een troon en een kroon, dat is niet voor een kind. Dat is voor een die opgegroeid is. De zekerheid die je in je leven hebt. Ik ga vooruit. Ik ben op de goede weg. Hetgeen wij, zegt hij hier, bereikt hebben. Op dat spoor verder. Een zondaar, een verlost, o Heer. En ben je alleen nog maar vrij. Als je geen zondaar meer bent. Dat is de eerste stap op de weg. Maar je moet vooruit. Je moet opwassen, opgroeien. Zover wij volmaakt zijn, dat is zover wij niet gebonden zijn, niet beschadigd zijn. Zover wij een gezond mens zijn. Maar dan gaat die wedloop beginnen. Als je gebonden bent, als je een steen aan je voeten gebonden hebt, dan kun je niet hardlopen. Eerst moet die steen weg. God zegt, ruim de steen op. Ja, er zijn mensen die moeten lopen met een steen aan hun been. Zoals vroeger had je wel eens dat je remblokje van je fiets zat op die band gedrukt. En als je dan fietsen wilde, dan moest je 10 keer zo hard moest je in je inspannen als zonder dat remblokje. Nou, dat is het beeld van een hoop mensen hoor. Daar zit iemand op de rem te drukken. Een macht drukt op je rem. En je wil wel, maar je kunt niet. Paulus zegt, wat ik wil, dat kan ik niet. Paulus zegt, ik stel mij dat doel voor ogen, dat wit. De prijs van de roeping Gods. En wat is dat? Dat is de volkomenheid. Dat is de onberispelijkheid. Dat is de gemeente zonder smet en zonder rimpel. Jaagt, zegt hij nu maar, ook naar de geestelijke gaven in die hemelse gewesten. Want je bouwt elkaar op en je bouwt jezelf op. Dan groei je er naartoe. Dan weef je aan dat witte kleed der gerechtigheid van de rechtvaardigen. Want hun witte gewaden zijn de rechtvaardige daden der heiligen. God roept ons dit jaar om een prijs te behalen. En Paulus stelt zich tot voorbeeld. Hij zegt, en neem maar anderen tot voorbeeld. En als je dit dan hebt voor je gezin, voor je gemeente, dan zeg je, ik wil een voorbeeld zijn. Dan moet het niet zijn dat een voorganger een voorbeeld moet nemen aan zijn gemeenteleden, maar dan moet het zijn, als je voorganger bent, dan moet je ook voorgaan. Dat is de zware last voor degene die de leiding hebben, die de oudste zijn. Ja, dat zegt hij. Hij zei, neem nou maar een voorbeeld aan mij. Ja. In levenswandel, in reinheid. En help nu maar de gemeente door het gebruik van de geestelijke gaven. Die in alle ontwikkeld moeten worden. Je kunt zeggen, ik heb onderscheiding van geesten goed, maar onderscheid dan de geesten die in tot je komen. Van goed en van kwaad. En dan zeg je even, ja, er zijn er toch nog, nu geef ik wel het voorbeeld, maar er zijn ook in de gemeente, er zijn er christenen, die houden zich bezig met de dingen van de aarde. Met de begeerte van de ogen. Met de grootsheid van het leven. Met de begeerlijkheid van het vlees. Naar de eer en de macht en het aanzien. Naar het geld misschien. Naar de pleziertjes van de aarde. Paulus zegt, hun einde is het verderf. Hij zegt, velen wandelen anders. En ik zeg het wenende. Want ik wil die mensen ook zo graag op die goede weg hebben. Op die hoge weg naar dat doel toe. En ze wandelen anders. En dat is ook een proces. Zo goed als die hoge weg een proces is naar het doel van de volkomen geestelijke mens in Christus Jezus. Een koning en een priester. Zo is er ook een man die over de aarde gaat. En zich overgeeft aan allerlei dingen van deze aarde. Nou, dat is ook een proces. Hij zegt, dat is het verderf. Dat is de dood. Hun groeiproces is de ontbinding, de wetteloosheid. En de wereld en haar begeerlijkheden gaan ten onder. Wij zijn burgers van een hemelrijk. Is het niet heerlijk? Daar eindigt hij mee. Wij zijn burgers van de hemel. Getrokken uit de macht van Satan. Overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Daar functioneren wij door de kracht Gods. En wij wachten. En dan zegt Paulus, eerst is begonnen te zeggen, ik wacht naar die opstanding. En dan zegt hij, en wij wachten allemaal. Daar eindigt hij opnieuw met die opstanding. Dat zie je, dat is het hoogtepunt. Daar gaan we naartoe. Wij wachten op Jezus Christus die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verhoogd lichaam. Aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is de laatste, dat is de grootste overwinning. Dat is de overwinning over de laatste vijand, de dood. En wij hebben de kracht van de Heilige Geest in ons die zegt, zo is het, zo werkt het, zo gaat het gebeuren. Hij doet het in ons. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Hoe werkt God in ons? Door de Heilige Geest. Dat is niet iets vreemds, maar wij hebben die Heilige Geest, want we hebben hem gewonnen. En nu werken wij onze zaligheid door middel van die Heilige Geest die in ons woont. En dan is hoofdstuk 4 vers 1 hoort hier natuurlijk bij. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, en we eindigen daarmee. Mijn blijdschap en kroon. staat al zo vast in de Heer. Gemeente van Jezus Christus, je bent de blijdschap en de kroon van de prediker. Van degene die dit evangelie gebracht heeft, staat nou vast in de Heer. Ga nou door op die weg, geliefde. Dat is het einde. Dan kun je wel zien dat volgende vers, vers 2, hoort er hier helemaal niet bij. Odia, Sinti, geven maar niks. Dat is een heel ander gedeelte. Daar hadden ze het nieuwe hoofdstuk moeten beginnen. Maar wij gaan door. Geliefde, op deze weg. En de Heer zal ons zegenen. Amen. We gaan eens een heerlijk lied zingen en dan gaan we avondmaal vieren.